Gemeente, gasten en allen die met ons verbonden zijn, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan een dominee L.M. en Jongejan uit Ede. En let op, vanmiddag om 3:00 zal onze eigen predikant dominee T.J. Lucas voorgaan in de Westerkerk. In deze dienst zal het sacrament van de heilige doop bediend worden. Zondag 25 december, eerste kerstdag, open voor te gaan, 's morgens om 10:00... onze eigen predikant dominee T.J. Lucas in Odeon. En s'avonds om 7:00 hoopt een dominee M.G.M. Mudde uit Hallandse Veld in de Westerkerk voor te gaan. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collecte is de diaconiecollecte en die is vandaag bestemd voor de Bonisa-zending. En de tweede collecte en de collecte aan de uitgang die zijn bestemd voor de kerfvoordij. Morgenavond is de Bijbelkring 45+ in het bijgebouw van de Westerkerk. Aanvang 8:00 en ieder is van harte welkom. En woensdagavond de Bijbelkring van 20+ in het bijgebouw van de Westerkerk. Aanvang 8:00 en ook dan iedereen is van harte welkom. Dit alles, zo de Heere wil en we leven. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is gezang 2, het eerste vers.
Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen uit Psalm 119, daarvan het 45e vers. O Heer, uw woord bestaat in eeuwigheid, dat hemelheer zich schikt naar uw bevelen. In uw trouw zo gunstig toegezeid zal elk geslacht je het eind der eeuwen delen. Deze aarde is hecht door uw hand bereid, haar stand blijft vast, al wisselen haar tonelen. Het 45e vers van Psalm 119. We luisteren vanochtend naar de Heilige Wet des Heren en zingen daarna uit de berijmde 10 geboden des Heren het 9e vers. De berijmde 10 geboden des Heren, vers 9, na het voorlezen van de Heilige Wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. De schriftlezing voor deze ochtend kunt u vinden in de tweede brief van de apostel Petrus, daarvan het derde hoofdstuk, 2 Petrus 3. Wij lezen daar Gods woord als volgt. Deze tweede zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning u oprecht gemoed opwek, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod, wij die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, en zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? Want van dien dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen alzo gelijk van het begin der schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijnde, en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was met het water van de zonvloed bedekt zijnde, vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vuur bewaard tegen de dag des oordeels en der verderving der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. De welke dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten aan zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaastigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden mocht worden in vrede. En acht de langmoedigheid onze Heren voor zaligheid, gelijkerwijze ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft, gelijk ook in alle zendbrieven daarin van deze dingen sprekende, van welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid, maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus, hem zij de heerlijkheid, bij de nu en in de dag der eeuwigheid. Amen. Tot zover bidden wij de Heere om zijn zegen. Op deze ochtend, Heere, bent u degene die ons samenbrengt in deze ruimte, waar we ons mogen stellen onder de klanken van uw eeuwig blijvend woord en getuigenis. U maakt onderscheid waar geen onderscheid is, en geeft dat we er iets van zouden mogen beseffen, dat er mensen de voorgaande rustdag met ons begonnen zijn, en voordat de week voorbij was, misschien wel op het alleronverwachtst naar de mens gesproken, dat zij het tijdelijke met het eeuwige hebben moeten verwisselen. Zij hebben gestaan voor uw rechterstoel, en wij zijn nog in het land van de levenden. En Heere, we kunnen deze dingen uitspreken, en we kunnen deze dingen meebidden, om zomaar te zeggen. Maar dat de werkelijkheid ervan ons ontgaat, omdat we het eigenlijk een vanzelfsprekendheid vinden, dat wij nog zijn in het heden der genade. Dat wij leven in de dag van vandaag, en dat we onze route, om zo te zeggen, al uitgestippeld hebben voor deze hele week. Maar u hoeft uw hand maar dicht te knijpen, en onze adem verdwijnt, en we zijn niet meer. Daniel heeft het gezegd tegen Belshazzar: die God in wiens hand uw adem is. Het is uw hand die ons vasthoudt, uw hand die ons doet in- en uitademen, uw hand die ons het leven schenkt en het leven onderhoudt. We vragen, Heere, geef ons daar een besef aan. En tegelijkertijd ook een besef dat we reizigers zijn. Niet reizigers in de zin van een retour, maar reizigers een enkele reis op weg en reis naar de eeuwigheid. En dat we u gaan ontmoeten. Dat we de grens overgaan van tijd naar eeuwigheid. En dat in geestelijk opzicht, dat we een getekend lichaam moeten hebben, maar dan getekend in de zin van bloed, wil het wel zijn om u te ontmoeten. dat u aan uw eer zult komen op deze dag. Dat zal altijd gebeuren. Want u heeft gezegd in uw getuigenis dat alle knie zich voor u zal buigen. Of dat onbekeerde mensen zijn of uw kinderen, alle knie zal zich buigen. Maar het zal zo'n ontzaggelijk onderscheid zijn of het een buigen mag zijn aan deze kant van het graf of aan de andere zijde. En daarom spreek en werk met kracht en met majesteit. En dat waar sprake is van onbekeerlijkheid of onbekeerd zijn, dat u het leven zou wekken, het leven zou schenken, het leven zou onderhouden, dat gelegen is in hem van wie u gezegd hebt, deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb, hoort hem. En geef ons dan oren om te horen en een hart om op te merken. En zou u ons vanochtend dan ook een stem willen geven, een hart willen schenken, om te spreken naar de zin en mening van uw Heilige Geest, opdat het uiteindelijk geen menselijke woorden zijn, maar dat het uw woord is dat klinken mag in het midden van de gemeente, zaligmakend tot eer van uw naam, onder jonge mensen, meisjes en jongens, dat ze geraakt mogen worden al vroeg, en gebracht mogen worden aan uw voeten. Dat ze ontdekt mogen worden aan wie ze zijn in zichzelf. Maar dat ze hun zaligheid mogen zoeken buiten zichzelf in u alleen. En dat u uw kinderen wilde schenken, dat laatste vers wat we samen gelezen hebben uit deze brief, de tweede brief van de apostel Petrus, was dan op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Gaat altijd gepaard met zelfkennis. Het een kan niet zonder het ander, maar u draagt zorg voor opwas, opdat het wonder des te groter wordt en dat uw naam des te heerlijker wordt, ook voor uw kinderen. Zoudt u zo willen gedenken, heren, aan degenen die gevoed worden met melk, maar ook degenen die gevoed mogen worden met vaste spijzen? En zoudt u daar zelf ook zorg voor willen dragen? Want welk mens is in staat, welke dienstknecht van u is in staat om te voeden? Niet één. Vloeit alles voort vanuit u? En zoudt u dat vanochtend dan ook willen schenken? Tot eer van uw naam, tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot onderwijs van wat uw hand heeft gewerkt. De vierde adventszondag, dat u gedachtig zou zijn, Heer, het gaat om uw komst, om de komst van uw lieve zoon, degene die u gezonden hebt naar deze aarde, en gekomen in een wereld die niet op hem zat te wachten. Harten van mensen die van nature niet uitziende waren naar hem. U bent overal dwars doorheen gegaan. U heeft uw lieve zoon gelegd in de schoot van een maagd. De zaligmaker is geboren, maar hij staat voor de tweede keer te komen. En als u het geeft, hopen we daar samen ook over na te denken. Schenk ons, als het gaat om die tweede komst, daar ook indrukken van, en zodanige indrukken, dat uw kinderen een verlangen mogen ontvangen, misschien wel opnieuw, een verlangen, wanneer komt die dag, dat ik eeuwig bij u mag wezen en zien uw aanschijn geprezen, en dat we, als we nog onbekeerd zijn, mogen beseffen, hoe zal ik God kunnen ontmoeten? Als die eerste komst geen werkelijkheid geworden is, als het gaat om een hart ten overstaan van u, dat het kind nooit geboren is in de beestenstal van mijn hart, Heere, zou u zo uw wonderen heerlijk willen maken? Gedenk de broeders van de kerkraad, neem ze in uw hoede en voor uw rekening. Ga voor met uw heiligt in het persoonlijk leven, in het ambtelijk leven. Dat u gedenken wilde ook aan uw dienstknecht, die u aan deze plaats hebt gesteld met al degenen die hem lief en dierbaar zijn. Ook als hij vanmiddag mag voorgaan in een dienst van woord en sacrament, maar helemaal in het voorgaan in de diensten en in het in- en uitgaan in het midden van de gemeente, wilt u hem zegenen en overeenkomstig uw getuigenis dat al het werk in uw naam gedaan niet ijdel zou wezen. Gedenk u aan allen heren vanochtend die hier aanwezig zijn, met de gemeente verbonden zijn. Als er sprake is van ziekte of psychische neergang, of rouw of eenzaamheid of een verborgen kruis, of wat er allemaal ook wezen kan in het leven. Ook als we jong zijn, het gaat allemaal niet zo zoals we hadden gehoopt, en of dat nou op school is, of thuis, of in de relationele sfeer. Gedenk u ook onze jonge mensen en kinderen. Ook kinderen die misschien wel met een geheim lopen, jonge mensen, en er niet mee naar buiten durven te komen. Wilt u schenken dat ze, en dat geldt alle die zo'n geheim hebben, een vertrouwenspersoon mogen ontvangen, maar boven alles dat ze met al hun noden terecht mogen komen bij u, die gezegd heeft dat u alle moeite en verdriet aanschouwt, opdat men het in uw handen geeft. Gedenk deze wereld diep in nood. Denk aan Oekraïne, maar aan zoveel andere landen meer. We denken aan ons eigen vaderland. Ook als er sprake is van een steeds verdergaande ontkerstening. Zou u wonderen willen doen, ook middels zendingswerk en evangelisatiewerk, mensen door u uitgezonden? Wilt u geven dat het werk ook gezegend mag worden door uw milde hand en door uw geest? Heere, ontferm u zo. Zou u ook erkentenis willen schenken bij u vandaan, in alle vormen van voorspoed die we van u mogen ontvangen? En dat voorspoed in die weg ook tot zegeningen mogen zijn. Want zegeningen zijn het, als u erin betrokken bent. Gedenk zo overal waar uw woord verkondigd mag worden. En zou u ook ons vanochtend niet voorbij willen gaan. Zie een gunst op ons van boven. Weest u ons genadig. We vragen het u. Om Jezus wil uit genade. Amen. Wij gaan samen zingen. Psalm 103. De versen 4 en 7, hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad, tot hun behoud genegen, zijn daan getoond, en trouwelijk hen geleid, en geen vader sloeg met grote mededogen op teder kroost, ooit zijn ontfermende ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. En wat er volgt in de versen 4 en 7 van Psalm 103. Gemeente, met de hulp des Heren bedien ik u vanochtend het woord van God naar aanleiding van de tekst die u vindt in het voorgelezen 2 Petrus 3, daarvan het 9e vers. 2 Petrus 3, vers 9, waar we Gods woord en onze tekst als volgt lezen. De Heren vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Tot zover. De reden van een nog onvervulde belofte, dat schrijven we onder de woorden van onze tekst. De reden van een nog onvervulde belofte. We letten in de eerste plaats op menselijke twijfel en in de tweede plaats op een goddelijk doel. Dus de reden van een nog onvervulde belofte, in de eerste plaats menselijke twijfel. Er zijn mensen die twijfelen of de Heere de belofte wel na zal komen. En dat zie je in het verband van 2 Petrus 3. En Petrus benoemt dat in het bijzonder in deze woorden. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten. In de tweede plaats een goddelijk doel of het goddelijk doel. Als hij zegt waarom dat de Heer Jezus nog niet teruggekomen is, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Dat zijn zo de twee hoofdgedachten. Gemeente, we zijn zo'n beetje gekomen aan het einde van het jaar 2022. Vierde Adventszondag, komende week kerst. Meisjes en jongens weten het. Dan hopen we te gedenken dat de Heer Jezus geboren is. Advent, verwachting, komst. De komst van de Heer Jezus wordt verwacht. Maar er is ook sprake van een tweede verwachting van de komst van de Heer Jezus. En daar wordt ook wel aandacht aan besteed als het gaat om de Adventsperiode. En terecht, want hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. En als hij komt, zijn tweede komst, zijn eerste komst was aangrijpend. Zijn tweede komst zal ook ontzettend aangrijpend zijn. Dan zijn het niet een paar herders aan wie dat hij zal verschijnen, maar hij zal verschijnen aan alle mensen. Degenen die geleefd hebben, degenen die gestorven zijn. En hoe dat ze ook begraven zijn, of hoe dat hun lichaam ook nou verbrand is, of dat ze een zeemansgraf hebben gekregen. Maar alle mensen zullen staan voor de rechterstoel van God. En niemand zal ontbreken, ook wij niet. Zoals we hier vanochtend aanwezig zijn, zoals we met de gemeente verbonden zijn, niemand zal op die dag ontbreken. Als er één is die dat onderstreept heeft, dan is dat Guido de Bray geweest in artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Het is een dag, zegt hij, die ontzaglijk is, die zeer schrikkelijk is, verschrikkelijk voor de ongelovige mensen, maar die voor Gods kinderen een enorm vreugdevolle dag zal zijn. Een dag waarop dat ze eeuwig bij hun koning mogen zijn, als die koning zal komen, om hen te roepen en eeuwig de bruiloftzaal, zeg het even met eigen woorden, om eeuwig de bruiloftzaal binnen te leiden. Maar degenen die niet van de koning zijn, eeuwig buiten de bruiloftzaal moeten verkeren. Eeuwig, eeuwig, eeuwig buiten de Heere te zijn. Dan is er niets meer dat verheugt. Niets. Dan is er ook niets meer waar dat er ook maar enigszins voorspoed in te vinden is. Het is eeuwige vroeging, had ik maar geluisterd. Terwijl Gods kinderen, om Christus wil, eeuwig verblijd zullen zijn. Als Guido de Bray dat opschrijft in artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, en soms wordt hij nog wel eens gelezen op oudejaarsavond na de geloofsbelijdenis. Als Guido de Bray dat opschrijft, dan eindigt hij de Nederlandse geloofsbelijdenis, en daarmee ook artikel 37, met deze woorden. Daarom verwachten wij die grote dag met een groot verlangen om ten volle te genieten de belofte Gods die er zijn in Christus Jezus. Wij verwachten die dag, dus de dag van de wederkomst, wij verwachten die dag met een groot verlangen, even tot je door laten dringen, met een groot verlangen om ten volle te genieten de belofte van God in Christus Jezus. Nou heeft Petrus in 2 Petrus 3 ook over de dag, de wederkomst van de Heer Jezus. En degene die, aan wie hij schrijft, daar zegt hij tegen, jullie verwachten die dag ook. Dat woordje verwachten, dat kom je een paar keer tegen in het derde hoofdstuk. Hij zegt bijvoorbeeld in het 12e vers, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods. Dus die mensen verwachten de toekomst van de dag Gods. Nou, dat is de wederkomst, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Hoe zal het voor Gods kinderen zijn? 13e vers. Maar wij verwachten naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. 14e vers. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaastigt u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden moogt worden in vrede. Dus verwachten. En dan de belofte. En dat vind je trouwens ook in onze tekst. De Heere vertraagt de belofte niet. En in die belofte gaat het om de komst van Christus, zijn tweede komst, als hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Als het nou gaat om kerst, dan heb je misschien al allerlei voorbereidselen getroffen. En onze meisjes en jongens zien ernaar uit. Ik zeg het met teerheid, zo bedoel ik het althans, want soms kunnen er slagen geslagen zijn in het leven, ook in gezinslevens, dat kerst soms best wel een hele moeilijke periode kan wezen, ook voor mensen die alleen zijn. Maar het kan ook zijn dat je er naar uitziet, naar de mens gesproken, een stuk gezelligheid, misschien je opa of oma, of misschien wel beide die op bezoek komen. Nou, gezelligheid is op zich niks verkeerds mee, als dat gepaste gezelligheid is, om zomaar te zeggen. Maar ik hoop boven alles, als het gaat om de boodschap dat de Heer Jezus gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren was, dat de inhoud van de boodschap mag zijn en dat verwondering mag wekken. Maar nou dat verwachten van die tweede komst en de belofte aangaande die tweede komst. De vraag die we aan het begin zo in het midden neerleggen, voor u, voor jou, voor mij, verwachten wij die dag ook als het gaat om de wederkomst van de Heer Jezus? En dan verwachten met een groot verlangen, zoals Guido de Bret dat uitspreekt. En dat wij die dag ook zien als een belofte van de Heer. De Heer vertraagt de belofte niet, zometeen het vertragen, maar dat die komst van de Heer Jezus, zijn tweede komst, net als de eerste komst, een belofte is. Hij komt, de Heer heeft het vervuld, zijn eerste komst. Hij komt, zijn tweede komst, de Heer gaat het vervullen, zijn tweede komst. Er zal een moment komen dat hij zal neerdalen naar deze aarde, zijn bruidskerk zal halen, en dat zijn vijanden, dat ze weggeworpen worden. Is daar een uitzien naar die dag? Jonge mensen, ik vraag het ook aan jullie. is er een uitzien naar de wederkomst van de Heer Jezus. Of zeg je in alle eerlijkheid, net als dat meisje, en dat is al wat jaren geleden, toen leefde Saddam Hussein nog, en die had de olievelden van Kuwait in brand gestoken, en er ging een geweldige rook omhoog, en de geleerden die zeiden dat duurt wel jaren voordat die rook boven de velden van Kuwait verdwenen is, dik pak. En de zon die gaf haar schijnsel niet meer en je kon de maan kon je niet meer zien. Zou jaren duren, volgens de geleerden. En dat er een meisje was, die legde de krant naast de Bijbel en die zei van, maar dit staat ook in de Bijbel. Er stond letterlijk in de krant, je ziet de zon niet meer, je ziet de maan niet meer, het was donkerheid en duisternis. Toen hij de olievelden van Kuwait in brand had gestoken. En dat meisje werd benauwd. En die zei wel schrijnend. Die zei van, maar dat betekent, staat in de Bijbel, dat als de Heer Jezus zou komen, dan zullen deze tekenen, die zullen eraan vooraf gaan. Hij komt. Maar ik ben helemaal nog niet gereed om hem te ontmoeten. Ik ben niet gereed om de Heer Jezus in levende lijven te zien. Want ik ben nog onbekeerd. Dan moet je voor jezelf vanochtend eens in alle eerlijkheid zeggen. En vraag maar of de Heilige Geest je in dat opzicht ook eerlijk wil maken. Van ben ik gereed om de Heer te ontmoeten. En zie ik het als een belofte. Zoals Petrus het mag neerschrijven hier in het woord. De Heere vertraagt de belofte niet. Als het gaat om beloften, dan denken wij heel vaak aan mooie dingen die gezegd worden. De Heer die geeft toezeggingen, hij geeft beloften aan zijn kinderen. Zelfs onbekeerde mensen krijgen beloften, in de zin van Spreuk 1 bijvoorbeeld. Keert u tot mijn bestraffing en ik zal mijn geest uw lieden overvloediglijk uitstorten. Vermoeiden en belasten, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Die beloften hebben een positief iets in zich. Dat geldt voor deze belofte, voor Gods kinderen, precies hetzelfde. Maar zien wij het ook zo, belofte, vanochtend hier. De belofte aangaande de komst van Christus, die heeft de Heere gegeven. En zien we ernaar uit, verwachten we die dag met een groot verlangen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat als het gaat om degenen aan wie dat Petrus schrijft, die zijn die verwachting een beetje kwijtgeraakt. Daarom onderstreept hij dat, verwachtende, hij onderstreept het, omdat er dwaaleraars de gemeenten zijn binnengekomen. Petrus die schrijft zijn beide brieven aan de gemeente in Azië. Dat was het westelijk deel van Turkije. En we gaan aan allerlei omstandigheden maar een beetje voorbij. Er wordt bijvoorbeeld gezegd, aanvankelijk door bepaalde geleerden die zeggen van, geschreven aan Joodse christenen, Joden die tot het christendom bekeerd zijn geworden. Maar andere verklaarden zeggen van, nee, het is juist een heiden. We gaan er vanochtend maar niet over discussiëren. Die mensen die wonen in ieder geval in Azië, dus het westelijk deel van Turkije. Nou waren er dwaaleraars die omgeving in verschillende gemeenten binnengekomen. En die dwaaleraars die brengen het woord van God in diskrediet. Die zeggen van opstanding, geloven jullie in de opstanding? Jullie zijn toch eigenlijk wel dwazen ook geloven in de opstanding? Opstanding van de doden, dat kan toch niet? Hebben jullie het ooit met je eigen ogen gezien dat er iemand opgestaan is uit de doden? En dat de Heer Jezus zou opstaan uit de doden? Dat is natuurlijk ook niet waar. En we trekken de lijn door. Hemelvaart, dat hij ten hemel is gevaren, dat is natuurlijk dwaasheid. Tegen de natuur van de zwaartekracht in, hoe kan iemand nou zo naar de hemel varen? Onzin. En dan nog een keer, wederkomst, dat hij zal terugkomen uit de hemel. Dat is ook onzin. Wat een dwaasheid En jullie geloven dat? Hoe lang is nou geleden dat de Heer Jezus vertrokken is? En hebben jullie een verandering gezien? Hij heeft beloofd dat hij terug zou komen. Is hij teruggekomen? Nee. Hij komt ook echt niet terug. Elke dag ziet er precies hetzelfde uit. En dat is al vanaf het begin van de schepping, zo zeggen die dwaaleraars. Je kunt zo meelezen. 2 Petrus 3. Er zijn mensen die ze worden spotters genoemd. En Petrus die zegt in het derde vers, hij zegt dit eerst weten, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen. En zeggen, waar is de belofte van zijn toekomst? Dus ze zeggen het cynisch, waar is de belofte van zijn toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Wat is er nou veranderd vanaf het moment van de schepping? Oké, de zondeval is ertussen gekomen, maar elke dag gaat toch precies hetzelfde. 'S Ochtends gaat de zon op en 's avonds gaat de zon onder. Er zijn mensen die, vanmiddag doopdienst. Er zijn mensen die staan bij wijze van spreken met hun kindje bij het doopvond, omdat er een kindje geboren is. Elke dag worden de kinderen geboren, maar elke dag sterven er ook mensen. Elke dag ziet er precies hetzelfde uit. Nou, dat zeggen die dwaaleraars ook. Waar is de belofte van zijn toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. En er zijn gemeenteleden die zijn dat eigenlijk een beetje gaan geloven. Een beetje gaan geloven, want ze krijgen vraagtekens. Daarom gebruikt Petrus in de woorden van onze tekst het woordje vertragen. En die mensen die bedoelen met vertragen uitstellen. En zou van uitstel geen afstel komen? Zouden die dwaaleraars eigenlijk geen gelijk hebben? Wat verandert er nou in de loop van de tijd? Toch niks? Elke dag ellende, je slaat elke dag de krant open en je leest over Oekraïne, en je leest over klimaatverandering, en je leest over bosbranden, en het wordt alleen maar erger. Je leest over, als je advertenties leest, mensen die overleden zijn, maar ook geboorteadvertenties, en het gaat elke dag exact hetzelfde. Elke dag ziet er eigenlijk precies hetzelfde uit, zou de Heer wel komen. Denk jij dat ook wel eens bij jezelf? Zou de dag wel komen? De dag van de wederkomst van de Heer Jezus? Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb het wel eens gedacht hoor. Dat je zo je plannen zo gereed hebt en dat je denkt van, morgen hoop ik dit te doen. Je houdt er eigenlijk vanuit jezelf zeker, je houdt er geen rekening mee dat er een einde aankomt aan deze wereld. En Petrus die gaat die gemeenteleden daarin onderwijzen en hij zegt, ja, dat zeggen die dwaaleraars. En je eigen hart zegt het misschien ook, maar hij zegt, dan vergeet je één ding. En Petrus die wijst dan op de zondvloed. Hij zegt, er is wel degelijk een breuk in de geschiedenis gekomen, namelijk met de zondvloed. Vers 5, want willens is dit hun onbekend, die dwaaleraars. Want willens is dit hun onbekend dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijnde en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. De zondvloed is er geweest, heeft geweldige consequenties gehad, ecologisch, dus qua wat betreft natuur, ontzaglijk. 8 mensen hebben het overleefd. In een ark gezeten. En de natuur, ramp op ramp, naar de mens gesproken. De oordeel van God. De natuur, de klimaat, nou als het gaat over klimaatverandering, toen is er echt sprake geweest van klimaatverandering. De evolutionisten die spreken over miljoenen jaren, daar gaan we maar niet over uitweiden. Maar door de klimaatverandering na de zondvloed zijn allerlei dingen verklaarbaar aangaande bepaalde fossielen die gevonden zijn. Die wel degelijk in die 6000 jaar, waar de aarde bestaat, dat plaatsgevonden heeft. En dat je niet miljoenen jaren terug hoeft. Er is een enorme klimaatverandering geweest. Petrus die zegt, de zondvloed. Willens is dit een onbekend. Dat kan je op twee manieren vertalen. Willens, zoals de kanttekening dat zegt, willens. Ze willen er niet aan, die dwaaleraars. Ze ontkennen het, zo in hun gedachten. Ze willen jullie op een dwaalspoor brengen. Je mag het vanuit het oorspronkelijke ook vertalen met het ontgaat hen. Dus het ontgaat hen dat er in de geschiedenis zo'n ontzaggelijke breuk is geweest, dat de zondvloed gekomen is. En ze brengen jullie op een dwaalspoor. Het zijn spotters. Het zijn mensen die leven naar hun eigen begeerlijkheden. Ze doen en laten wat ze zelf willen. Maar was het toen water, er komt een moment, zegt Petrus, dat niet alleen water betrekking zal hebben op de ondergang van deze aarde, maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en der verderving der goddeloze mensen. Dus er komt een moment, dan zal vuur gebruikt worden. En dan zal de aarde zal vergaan. Wordt wel gezegd door water en vuur. Petrus noemt hier specifiek vuur. Er zal een einde komen aan deze, met de wederkomst van Christus. Hij komt. Hij komt echt. En zeggen de dwaaleraars nee. En beginnen jullie eraan te twijfelen. Hij komt. Want de Heere vertraagt de belofte niet. Wat bedoelt Petrus daarmee als hij zegt, hij vertraagt de belofte niet. Vertragen, wat is dat? Nou, bij vertragen kun je denken aan trage mensen. Nou, laat maar zo zeggen, die heeft de Heer op het oog. Trage mensen, de Heer heeft trage mensen op het oog. Maar vertragen wil bij de Heer niet zeggen, van uitstel komt afstel. Vertragen wil vanuit het oorspronkelijke zeggen, uitstellen van het uitgieten van de toren van God. God is traag tot toren. Er zijn momenten dat je zou denken van God schiet zijn toren uit. En dan doet hij het op dat moment nog niet. Kinderen, jonge mensen. Wanneer zou je, laat ik het anders vragen. De allereerste keer dat je zou denken dat God zijn toren zou uitgieten, wanneer was dat? Ik denk aan bij de schepping, de zondeval. De Heer had gezegd, ten dagen als gedaan van eet, zult ge de dood sterven. Eva plukt van de vrucht. Adam plukt van de vrucht. De vrucht wordt gegeten. In discussie gegaan met de vos der duisternis. Begeer ik die vrucht? En alleen al dat discussiëren. En dat ermee bezig zijn. En dat totje nemen van de vrucht. Zonde in de wereld gekomen. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. Nou, Adam en Eva, daar gaan jullie. De aarde splijt zich in tweeën. En het is voorbij. En het is voorbij met het hele menselijk geslacht. Maar ze blijven nog leven. God geeft zelfs een belofte in het paradijs. En hij zegt, het vrouwenzaad zal komen om de kop van het slangenzaad te vermorzelen. Betekent dat dat God van dat woord afgaat? Van ten dagen als gedaan van eet zult ge de dood sterven? Nee, de Heer is traag tot toren. Traag tot toren? Hij laat zijn zoon geboren worden. En hij draagt zorg voor een weg ter ontkoming. Wij kunnen het niet goed maken bij God. Nooit. Zoals wij hier vanochtend zitten in deze zaal, of zoals we met de gemeente verbonden zijn, wij kunnen het bij God nooit in orde maken. En daarom, als het aan ons ligt, dan zou inderdaad die spleet geopend moeten worden. Of beter gezegd, nedergedaald ter helle zou voor ons moeten gelden, zoals wij ons hier bevinden. En dan zou het voor eeuwig kwijt zijn. Voor eeuwig. En dan zou niemand kunnen zeggen, Heere, wat doet u? Dit is onrechtvaardig. Dan zou we alleen maar kunnen zeggen, gij zijt recht in al uw weg en werk. Maar God is traag in de uitgieting van zijn toorn. En hij geeft zijn lieve zoon voor goddelozen. Voor mensen die vanuit zichzelf niet anders kunnen en doen dan zich omwentelen in het slijk van de zonde. En die één en al zonde zijn. Die geen greintje goedheid meer in zich hebben. Die in hun gedachten, in hun harten, in hun fantasieën, in hun daden totaal bezoedeld zijn. God verdraagt die mensen nog. Maar bij God is uitstel geen afstel. God laat het zien op Golgotha. Christus komt om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Want er lopen alleen maar verloren mensen op deze aarde. En er zijn alleen maar verloren mensen op deze aarde. Jongeren en ouderen. En dat uitstel van de uitgieting van Gods toren, wil er een weg van ontkoming zijn, dan zullen die mensen gered moeten worden door één die werkelijk God is en die ook werkelijk en rechtvaardig mens is. En dat is Christus. Alleen in Jezus' mantel ingehuld vind ik bedekking voor de schuld. Dus de zaligheid ligt in geen ander. Nou, de Heer heeft zijn armen wijd uitgebreid naar goddelozen. En hij zegt, of je nou Maria Magdalena heet, of dat je Lydia heet, of dat je Saulus van Tarsen heet, zo gij in terecht zou treden en gadeslaan, o Heer, onze ongerechtigheden, ach, wie zou voor u bestaan? En dan dat grote wonder, maar nee, daar is vergeving, altijd bij u geweest. Dus wordt gij, Heere, met beving recht kinderlijk gevreesd. Hoe kan dat? Omdat de Heere zijn toren heeft uitgegoten op Golgotha. En dat Christus de toren van God ten volle heeft gedragen voor al de zijnen. En dat in Christus de weg geopend is, ontsloten is, om zondaren weer in gemeenschap met God te brengen. Christus is het fundament. Het verkiezend welbehagen, jazeker, komen we zo meteen op. Maar Christus het fundament, Jezus uw verzoenend lijden en uw verzoenend sterven, dat is ook kerst. Jezus uw verzoenend lijden en uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart, zo zegt Gods kind. En dan in verwondering. Wat een wonder dat u die belofte vertraagd hebt. Dat u de uitgieting van uw toorn uitstelt. Niet afstelt. Golgotha is daar bewijs van. En straks in de dag der dagen, als de Heer Jezus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden, zullen de violen, de schalen van Gods toren, volledig worden uitgegoten. En wil u weten hoe erg het is? Zie dan naar Golgotha. Waar er één hangt die zegt, die het uitroept, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? In eeuwigheid te moeten uitroepen, waarom hebt ge mij verlaten? Maar de Heer is traag tot toorn, zodat wij hier vanochtend nog mogen zitten. En dat onbekeerde mensen het evangelie nog gepreekt mag worden tegen de zwarte achtergrond van hun bestaan. En dat Gods kinderen bemoedigd en vertroost mogen worden. Hoe komt het nou dat u de zaligheid ontvangen hebt? Het komt voort vanuit hem, bij God vandaan. Het komt voort vanuit het verzoenende bloed. Vertroost elkander met deze woorden. En was dan op in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus, de Heere is langmoedig over ons. toen de Heer Jezus geboren werd, zijn eerste komst. Je zou zeggen, nou dan giet de Heer zijn toren ook wel uit. Niemand die op hem zit te wachten, de schriftgeleerden die lezen Micha en zeggen tegen Herodes van nou hij moet geboren worden, Bethlehem Ephrata. Nou zegt Herodes tegen die wijze, als jullie hem gevonden hebben, kom het mij even vertellen, dan ga ik ook om dat kind te aanbidden. Ja, hij had in de zin om dat kind te vermoorden. En die wijzen kwamen niet terug, worden er allerlei kinderen van 2 jaar en daaronder vermoord. Dat is toch zeggen van God, die giet zijn toren uit, maar de Heer doet het nog niet. En op Golgotha, als er zo'n spottende menigte is, die zeggen van, indien u werkelijk de Zoon van God bent, kom af van het kruis, verlos u zelf, en zeggen de moordenaars en ons, maar de Heer doet het niet. Hij is traag tot toorn. Het zou ons hart moeten vernederen. En vertederen. Dat we hier nog mogen zitten. Dat wij leven in de dag van de zaligheid. En dat de Heer vanochtend door middel van zijn woord naar ons toekomt. Met welk doel? Wat is het goddelijke doel? Nou, zegt Petrus, hij zegt, de Heer vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten. Dus die enigen die de traagheid achten, van uitstel komt afstel, maar is langmoedig over ons. En dan gaat Petrus door, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Wij zingen eerst. Psalm 145, derde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elk een en juichen van al uw gerechtigheid. Het derde van Psalm 145. Op al zijn weg. De reden van een nog onvervulde belofte, menselijke twijfel en goddelijk doel, daar waren we eigenlijk al mee bezig met dat laatste, in de woorden, maar is langmoedig over ons. Maar Petrus gaat dat verder uitwerken, de Heer is traag tot toren, maar is traag tot toren over ons, langmoedig, dat is meer dan geduldig, er zijn er ook die vertalen langmoedig met geduldig, maar het is veel meer, traag tot toren, is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Nou, dat is heel wat hier staat. De Heer is langmoedig. Nou, waar blijkt die langmoedigheid uit? Dat traag tot toren. Niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Daar zegt Petrus ook al heel wat mee. Alleen aan het woordje verloren. Moet maar eerlijk zijn, geldt in de wereld, geldt in de kerk, geldt in de gereformeerde bond, geldt in mijn eigen hart. Het is eigenlijk altijd vanuit onszelf, of eigenlijk het is vanuit onszelf, het zal wel meevallen. Vrede, vrede en geen gevaar. Maar de Heer laat ons zien vanuit bijvoorbeeld dit vers, verloren. En een verlorenheid die je zelf niet kunt oplossen. En waarbij je zelf niet kunt vinden. Vanuit jezelf. Verloren. We zijn verloren. Bekend, hè? We zijn verloren. Betekent zonder God. Geen gemeenschap met God. Geen kennis van God. Wie is God nou eigenlijk? Geen kennis van God. Weet helemaal niet wie die is. Geen kennis van onszelf. Het is zo'n omgekeerde zaak als dat in het paradijs was. Daar was sprake van ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Onze verlorenheid betekent, we zijn dat kwijtgeraakt, die ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Verloren. En dan komt de Heer en die zegt, maar is langmoedig over ons. Voor mensen die een enkele reis maken naar de eeuwigheid. En die eeuwigheid zullen aandoen en zonder goddelijke tussenkomst voor eeuwig verloren zullen gaan. Maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar allen tot bekering komen. Tot bekering komen. Wat is dat? Nou, daar zijn heel wat boeken over geschreven als het gaat over bekering. Ook hele nuttige boeken, leerzame boeken, die je meenemen door de schrift heen, die je onderwijs geven. Maar bekering moet doorleefd worden in je eigen hart. En het Griekse woordje bekering, kijk, dat is het natuurlijk niet alleen, wat ik nu ga zeggen. Maar een bekering wil zeggen verandering in je gedachten. Maar dat is niet alleen gedachten zo van het zit hier. Als het hier maar veranderd is, dan kan ik volstaan met een historisch geloof. Nou, dat bedoelt Petrus niet. Maar dat ik de dingen anders ga zien. Zoals de Duitsers daar een term voor hebben. Aha-erlebnis. En wij kennen dat ook, jonge mensen, ook als je op school zit, meisjes, jongens, je begrijpt bepaalde dingen niet. En je zegt van, wat bedoelt de meester of de juf nou? Of de leerkracht? en je kan er met je pet niet bij. En dan gaat de meester of de juf, die gaat dat proberen uit te leggen. Het is maar een zwak beeld. Maar die gaat proberen uit te leggen, die gebruikt daar DigiBord voor. Misschien een PowerPoint. En dan opeens, dan is het alsof er iets open gaat dat je zegt, oh, zit dat zo? Dat heb ik nooit zo gezien. En je gaat opeens plaatsen. Je gaat opeens begrijpen. Misschien is het wel heel kinderlijk, misschien ook wel niet gepast om het zelf, maar ik bedoel het heel eerbiedig. Ik begreep vroeger niks van delen, staatdelingen en zo. Totdat de meester het uit ging leggen aan de hand van voorbeelden en dat ik dacht, zit dat zo? En toen ging ik begrijpen. Maar ik zei, het is niet alleen begrijpen met je hoofd. Het is dat je het gaat begrijpen, verstaan met je hart. Dat er een omkeer komt. Altijd gedacht dat het wel goed zat. Of altijd gedacht dat het wel mee zou vallen met betrekking tot God. En nou krijg ik te zien van, het valt helemaal niet mee. En altijd gedacht dat ik door middel van liefde zijn voor andere mensen en goed te zijn voor andere mensen, dat God daar ook wel tevreden mee zou zijn. Maar God is daar niet tevreden mee. Dat God volmaaktheid eist, zoals hij me geschapen heeft in het paradijs. En ik kan me heel goed voorstellen dat hier vanochtend mensen zitten, ook jonge mensen, die zeggen, want geef dan nu catechisatie ook langer, maar nu wel, mag ik wel zeggen, in het bijzonder, jonge mensen waar ze echt stevige discussies over hebben. Juist bijvoorbeeld als het gaat om dit punt, van, ja, maar je hebt ook nog iets van burgerlijk goed, dat rekent God ook heus wel mee hoor, als je naar de hemel toe reist. En dan zal God ook wel zeggen van, nou, je hebt wel niet volmaakt geloofd, maar je bent keurig geweest voor andere mensen, je hebt andere mensen willen helpen. Het zal straks allemaal wel meevallen. Maar dat de Heer alles van je afsnijdt. En dat hij zegt van, het is fijn dat je burgerlijk goed bent voor andere mensen, maar als fundament voor de zaligheid telt het niet mee. Er is maar één fundament. En dat fundament dat ligt niet in jou. Alles wat van jou is, snij ik af. Je moet namelijk, misschien klinkt dat ouderwets, maar het is bijbels. Het is zelfs schriftuurlijk. Je moet van de oude Adam worden afgesneden en de eerste Adam worden ingeplant. Je moet van een ander worden. Je moet van de Heer Jezus worden. Het eigendom worden van Hem. En dat je gevoed wordt vanuit Hem. Jezus alleen en anders geen. Tot de ontdekking komen, het zit niet goed. Heren, het ligt alleen maar bij u goed. De zaligheid ligt in geen ander. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven door welke wij moeten zalig worden. Jezus naam. Nou, dat vindt onder andere in de bekering plaats door de Heilige Geest. Die je ogen daarvoor gaat openen. Die verlicht de ogen van het verstand geeft. En de Heilige Geest, die overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maar de Heilige Geest die het ook uit mij neemt, zegt de Heer Jezus. En zondaren verkondigt. Nou, die zondaren die gaan het verstaan. Tot bekering komen. Andere gedachten, maar waarbij je hart betrokken is. Je hele persoonlijkheid betrokken is. Aha, nooit zo gezien. Altijd verkeerd gezien. Altijd verkeerd gedacht. Altijd vanuit mezelf gedacht. Maar ik moet leren zien zoals God het ziet en zoals God het bedoelt. Nou, daar is de Heer mee bezig, onder de prediking van het woord. Daar is de Heer mee bezig op de catechisatie. Daar is de Heer mee bezig tijdens de huisbezoeken, op school, door middel van allerlei omstandigheden, ongelukken. Niet dat een ongeluk zalig maakt, maar dat je wel tot stilstand gebracht kan worden. Door middel van een ongeluk. Dat de Heer maar staat te schudden aan je levensboom. Om tot bekering te leiden. Om tot de kennis van Christus te leiden. Want zo kun je die stap maken, van de tijd naar de eeuwigheid. Alleen in hem. En zo kun je zijn komst, zijn tweede komst, verwachten. Net als die wijze maagden, die helemaal niet beter waren dan die dwaze maagden. Alleen ze hadden olie, geloof, de Heilige Geest, olie, waardoor dat ze binnen mochten komen. Ontvangen olie. Tot bekering komen. Niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Dus uitstel is geen afstel, maar de Heer heeft nog werk. Voor zijn dienstknechten, de Heer heeft nog werk, met eerbied gesproken voor zichzelf. De laatste is nog niet toegebracht. En dan het laatste, gemeente. Want ik kan me voorstellen dat mensen zitten te denken van, ja, daar zit ik nou wel op te wachten. Wie zijn dat nou? Maar is langmoedig over ons. Niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Zou die mij nou ook op het oog hebben? Of mij niet? Dat is een van de dingen waar nogal flink over gediscussieerd wordt door de Bijbelcommentaren. Als je de kanttekening van de Statenvertaling leest, moet je goed lezen altijd. Leerzaam. Kanttekening van de Statenvertaling benadrukt heel sterk dat het hier gaat over de gelovigen die toen leefden en de gelovigen die nog geboren zullen worden, maar laat ik het zomaar zeggen, naar het voornemen van God tot geloof zullen komen, de uitverkorenen. Nou zegt iemand, dan ben ik dus misschien wel uitgesloten, ik kan naar de kerk komen wat ik wil. Ik kan naar catechisatie gaan wat ik wil. Maar ja, als het alleen de uitverkorenen zijn, dan is het voor mij misschien wel hopeloos. Zijn meisje trouwens ook op catechisatie. Heel eerlijk. Ik vroeg, ben je blij met de uitverkiezing? Toen zei dat meisje, nee, want ik kan hier nou zitten, ik kan zondags naar de kerk toe gaan, maar als ik niet uitverkoren ben, kom ik er toch niet. Zou dat nou het doel zijn van de uitverkiezing? Kom er zo op terug. Als je nou thuis de verklaring van Johannes Calvijn hebt, en je slaat open 2 Petrus 3 vers 9... Dan zegt Calvijn, die zegt, wie zijn die ons, die allen en die ieder een, maar dat zij allen tot bekering komen, wie zijn dat? Calvijn zegt, dat zijn allen die onder het evangelie leven. Calvijn zegt niet, alle mensen worden zalig. Calvijn zegt niet, er is sprake van een algemene verzoening of iets dergelijks, of een alverzoening. Hij zegt, maar als de Heer zijn woord laat prediken, dan heeft hij daar omgekeerde mensen mee op het oog. Allen die onder het evangelie leven. Calvijn bedoelt ermee te zeggen, je hebt straks niks in te brengen als je verloren gaat. Dat je tegen God zegt, maar u hebt uw woord niet aan mij gericht. Dan zal de Heer zeggen, zondag in, zondag uit, was je er toch? En heb ik niet gezegd, in Matthäus evangelie, komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. En staat er niet in de profetieën van Jesaja, wend u naar mij toe, o alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Onze Dordtse vaders hebben gezegd, al waren er 1000 werelden, het bloed van Christus zou genoegzaam zijn tot verzoening van die 1000 werelden. Daarmee zeggen onze vaderen niet, Die 1000 werelden die worden allemaal verzoend. Nee, het bloed van Christus zou genoegzaam zijn tot verzoening van die 1000 werelden. Met andere woorden, de Heer komt in zijn barmhartigheid onder de prediking van het woord naar ons toe. En hij zegt, geen lust in uw ondergang. Ik ben geen tiran. Ik ben geen despoot. Ik ben niet iemand die zegt van, ja, je zit wel, maar ik hou je voor het lapje, hoor. Ik speel een spelletje. De gedachte alleen al is godslasterlijk. God speelt geen spelletjes. God meent het als hij zijn woord laat prediken. En als hij zegt, wend u naar mij toe en word behouden, o alle gij einden der aarde. Er zitten daar misschien mensen in die gemeente die zijn onbekeerd. En dan gebruikt Petrus het woordje ons. Hij zegt, onbekeerde mensen die worden geroepen. Niet omdat ze straks in zichzelf zullen eindigen, maar in de Heer. Dus niemand wordt uitgesloten als het gaat om de roeping van het evangelie. De roeping van het woord van God. Ook vanochtend niet. Als u aan mij vraagt, kun je dat bij elkaar brengen? Kun je het kloppend maken? Dan zeg ik, nee, dat kan ik niet. Want ik ben het er ook van harte mee eens wat de kanttekening van de Statenvertaling zegt. Maar het een sluit het ander niet uit. De kanttekening van de Statenvertaling wil als het ware zeggen, de zaligheid van Gods kerk ligt vast. Er ontbreekt er niet één. De laatste moet worden binnengebracht. En als de laatste binnengebracht is, dan zal hij komen. Dat is een troost, de verkiezing is een troost. Gelukkig dat de verkiezing er is, dat de uitverkiezing er is. Anders zou er geen mens ooit zalig worden. Er is geen mens die vraagt naar God. Er zijn er mensen die zeggen van, was de uitverkiezing nou maar, dan kon ik zelf voor Jezus kiezen. Dat zou u nooit doen, echt niet. Want je kiest niet voor Jezus, vanuit jezelf. Gode zij dank omdat God mensen heeft uitverkoren. Daarom gaan zij vragen naar hem. En krijgen zij zicht. En komen ze tot bekering. Dus het komt volledig bij God vandaan. Daar zet de kanttekening van de Statenvertaling een streep onder. En de vertroosting voor Gods kinderen dat God heeft uitverkoren. Ik moet gaan eindigen. Denk aan dat boekje van Bunyan. Als christen op de smalle poort, door het poortje is doorgegaan door de smalle poort. Voordat hij door die smalle poort is heen gegaan, heeft nergens geklonken van eerst bezig zijn met je verkiezing. En dan zie je het allemaal vanzelf al hoe dat loopt, ja of nee. Nee, uitstaat verderf. Hoe kom ik tot God bekeerd, laat ik het zo maar zeggen. Hoe kom ik tot God bekeerd? Hoe leer ik de Heer kennen? En hij loopt op die smalle weg. En dan draait hij zich om als het pak van zijn zonden, dat zware pak van hem is afgegleden. En dan kijkt hij naar die poort en dan staat er aan die binnenkant van die poort, ook gij waart uitverkoren. Met andere woorden, God brengt de zijnen thuis. De troost voor Gods kinderen, de troost voor Gods kerk. Waarom is hij nog niet teruggekomen? In algemene zin. Ik mag zeggen het geopenbaarde woord van God. Zijn geopenbaarde wil. Hij roept. Hij nodigt. Goddelozen. Ellendigen. U hebt straks niks in te brengen tegen hem. Maar hij zegt tegelijkertijd, Waarom ben ik nog niet teruggekomen? Om het getal van de mijnen vol te maken, een schaar die niemand zou kunnen tellen. En de zaligheid van de mijnen, het getal daarvan, het ligt vast en hun zaligheid ligt ook vast. Hoe dat ze het allemaal ook ervaren in hun levens, wat ze allemaal ook meemaken, hoe dat ze ook af kunnen glijden, hoe dat ze ook in de zonde kunnen vallen. Maar ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. Hij is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Ik hoop dat we het allemaal zouden mogen meebidden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron. Wil bijstand zenden tot eer van uw naam. En door genade tot zaligheid van mijn ziel en van vele anderen. Amen. Eindigen met dankzegging. Zou u de naprediker en de toepasser willen zijn, heren, van uw eigen woord? Alles wat van ons was, neemt u het weg. En wat van u was, achtervolg het met uw zegen. Er zijn dingen, heren, die onder menselijke woorden met menselijke woorden uiteindelijk niet onder woorden zijn te brengen. Goddelijke woorden. Goddelijke gedachten, die wij met ons menselijk brein niet bij elkaar kunnen krijgen. Maar bij u, als het gaat om uw geopenbaarde wil, is voor 100% waar. En uw verborgen raad is voor 100% waar. En gij zijt God, ja, gij alleen. Geen tiran, gelukkig. Leer ons buigen aan uw voeten. Vluchten tot u, die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden, om de vrijspraak te mogen ontvangen van u. En om straks thuis te mogen komen. En het te mogen zingen. Het is door u alleen, om het eeuwig welbehagen, in verwondering. Schenk het, Heere, tot eer van uw naam, ga met ons mee naar onze huizen. Breng ons daar veilig en behouden aan, breng de gemeente vanmiddag weer samen. Schenk u een goede dienst van woord en sacrament. Sterk uw dienstknecht, om Jezus wil, uit genade. Amen. Onze slotzang is Psalm 89, het zevende vers, 89, vers 7. Gaat heen in vrede, ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Here Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.